9 maanden lang heb ik op je gewacht. Je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal. Elke bevalling een eigen verhaal.
Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als één van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van
Annemijn, nu 14 jaar samen met mijn partner en wij hebben nu een dochtertje, Emily. Ja, bij ons begon er een kinderwens. Toen stopte ik met de pil, zoals velen doen. Ik vond dat best wel een spannende tijd, omdat je ook niet zeker weet hoe je cyclus eruit gaat zien. Nou, bij ons heeft dat toen een jaar geduurd, met eigenlijk nog geen regelmatige cyclus. Er zat soms echt al maanden tussen, dus het was wel een beetje een gelukstreffer eigenlijk, toen wij een positieve test kregen. Alex, mijn partner, die geloofde niet gelijk de positieve test. Er zat een heel klein inimini tweede streepje bij. Nou, dus ik ging dan met trillende benen naar hem toe van kijk, hij is denk ik positief. Hij geloofde het pas een paar dagen later toen de test met de tekst erbij, zwanger 2-3 weken, erbij stond. Ik heb heel veel geluk gehad met echt een super fijne zwangerschap. Ik heb eigenlijk heel weinig klachten gehad. Ik vond het fantastisch, ik vond het interessant. Ik vond de bezoekjes bij de verloskundige ook heel leuk, omdat ik het vooraf ook altijd al een heel interessant en mooi onderwerp vond. Dus het is heel gaaf om het dan ook zelf mee te gaan maken. Ik heb van tevoren heel veel podcasts geluisterd. Ik weet nog dat mijn verloskundige zei van ja, vind je dat dan wel fijn? Want dan hoor je ook alle nare verhalen. Maar zo besefte ik dat het echt alle kanten op kan gaan. Dus daardoor stond ik er ook heel open in, de hele zwangerschap en ook ter voorbereiding van de bevalling. Dus ja, dus over de zwangerschap heb ik eigenlijk, ben ik alleen maar heel erg blij en heb ik ook niet heel veel over te vertellen. Maar ja, toen ik ging richting 39 weken. Nou, toen begon het met dat ik dacht een slijmprop te verliezen. Maar dat zei mij verder nog niks, want ik had ook al eens begrepen dat dat nog heel lang kan duren. In mijn familie bevallen de vrouwen allemaal 2 weken later, had ik eens begrepen. Dus in mijn hoofd ging ik richting 42 weken. Dus ik zou nog 3 weken lang kunnen liggen op de bank en Netflix kijken. Dat was mijn plan. Toen op een zaterdag, toen begon ik wat weinig beweging te voelen. Toen belde ik toch de verloskundige. Die kwam 's avonds even langs. En die raadde toch aan om even langs het ziekenhuis te gaan voor een controle. Nou, alles was daar goed. Nog een echo toch gehad. Maar ze zagen wel al lichte weeën. Ik merkte echt helemaal niks. Je zag die piekjes op dat scherm. Ik had af en toe wat last van mijn rug, maar ik zat volledig in ontkenning. Toen zeiden ze wel, nou voor de zekerheid dan morgen nog een keertje langskomen. Toch nog een tweede controle. Die zondag, ja, toen had ik wel heel naïef. Ik had eigenlijk om de paar minuten een wee. Maar ik dacht misschien indalingsweeën, want ze was nog niet ingedaald. Of voorweeën. Ik heb nog een kerstfilm gekeken, het was eind november. En toen belde ik nog de verloskundige, moet ik eigenlijk wel gaan? Nog naar die controle, want ik voel wel dingen gebeuren. Maar toch maar gegaan. Op dat scherm waren de pieken van de weeën al heel hoog. Ik had geen idee wat dat betekende, maar je zag een cijfer van 0 tot 100 en ik ging dan richting 60 steeds. Dus ik maakte er meer een soort spel van, oh, ik wil zo hoog mogelijk, want dan ben ik vast goed bezig. Maar ik zat verder nog echt helemaal in ontkenning dat ik nou aan het bevallen was. Ik voelde me echt nog best prima. Het was ook goed op te vangen. Mensen vragen wel eens wanneer begon de bevalling. Maar voor mijn gevoel was dat daar nog niet. Dat ging nog hartstikke goed. Maar inmiddels, aan het einde van die tweede controle, begonnen ze wel wat heviger te worden. Dus beneden in het ziekenhuis, in de gang, zat ik uiteindelijk op de grond bij een bankje een wee op te vangen. Toen voelde ik me eigenlijk best wel stoer. Dat ik dacht, oh, ik ben hier gewoon. En toen begon ik het te beseffen. Ik ben aan het bevallen. Kijk, maar hier zitten in het ziekenhuis. Ook wel grappig vonden wij dat ik al puffend het ziekenhuis juist verliet om naar huis te gaan. In plaats van naar het ziekenhuis te gaan. Mijn broer kwam me toen ophalen, mijn oudste broer. Ook daar zat ik dus puffend in de auto. Maar toen dacht ik nog, oh, dit klinkt voor jullie echt veel erger dan het voor mij nu is. Ik moet een beetje meeademen, maar dan ging het nog prima. Ja, eenmaal thuis. Kijk, ik had natuurlijk nog nooit bevallen. Dus ik had geen idee waar ik behoefte voor zou hebben, wat ik fijn zou vinden. Ik wilde heel graag alle opties open houden. Dus ik had een bal, ik had zo'n bevalbad gehuurd. tensapparaat zou de verloskundige eventueel meenemen. Maar ik wist ook niet of ik wat thuis wilde bevallen. Ik zag het allemaal wel. Ik begon thuis en dan zien we wel waar het eindigt. Wauw, dat was voor mij helemaal niks. Ik begon toen wel steeds meer de weeën op te moeten vangen. Uiteindelijk was het zondagavond. Toen stond ik onder de douche. En toen besloot ik toch maar de verloskundige te gaan bellen. Nou, Alex, die belde ze. Toen begon ik ook wel wat hevige geluiden te maken. En toen dacht ik nog, oh, die vrouw die gaat echt denken dat ik al veel verder ben. Ik ben echt net begonnen, voor mijn gevoel. Nou, toen kwam zij langs. Ik wilde niet weten hoe ver ik was, hoe ver ik met de ontsluiting was. Ik wilde me daar niet op focussen. Ik wilde echt in het moment zitten. Niet hoeven tellen of gaan rekenen hoeveel uur ik dan nog zou moeten. Dat werkte voor mij heel goed. Toen moest ik op het bed liggen even om te kijken of ze ingedaald was. Dus dan voelde ze op mijn buik. Nou, toen zat ze gelukkig ingedaald. Dat was voor mij een hele opluchting. Want ik voelde daar nog wel een zorg voor. Omdat ik had begrepen, als je vliezen breken, dat je dan moest liggen. Nou, ik weet het allemaal niet meer. Maar ik was daar heel bezorgd om, weet ik nog. En dat was nu goed. Dus voor mijn gevoel was vanaf toen ook alles gereed, zeg maar. Het kindje lag goed. Ik was er klaar voor. Toen heb ik het tensapparaat geprobeerd. En dat was eerst heel erg zoeken. Eerst dacht ik echt, haal het van me af. En toen, want je hebt wel dezelfde controle erop. En die controle voelde heel fijn. En uiteindelijk wilde ik hem juist niet meer van me af. Alex die moest mij masseren, de hele bevalling uiteindelijk. En dat tensapparaat, ja, dat vond ik uiteindelijk wel echt fantastisch. Nou heb ik wel een geschiedenis gehad met een overgeeffobie in mijn tienerjaren, begin 20. En ik voelde toen van, nou, misschien moet ik zo wel overgeven. Dat was voor mij dus best wel een ding. Overigens is dat nooit een diagnose geweest, maar het beïnvloedde destijds zo erg mijn dagelijks leven dat ik wel denk dat het een fobie was. Dus ik had afgesproken van tevoren met de verloskundige en Alex, joh, als het gebeurt wil ik even de ruimte voor mij alleen. Dus dan moesten zij even weg. Nou, dat deden ze ook. Ik weet nog wat ik dacht tijdens het overgeven van wat fijn van mijn lijf. Dat ik even een pauze in de weeën kreeg. Want ik hoefde niet en die weeën op te vangen en overgeven tegelijk. Daar was ik heel soort van dankbaar voor mijn eigen lijf. En het gaf mij weer ademruimte. Dus eigenlijk vond ik het achteraf best wel prettig dat het gebeurd was. Dan kon ik me veel meer focussen op mijn ademhaling. Maar ja, we hadden dat bad wel gehuurd, dus die stond daar nog. En ik wilde wel heel graag dat bad ook eens proberen. Maar ik vond het ook heel spannend, want die tensapparaat, dat was juist zo prettig. Ik had eindelijk een houding, hè, wat me goed afging. Nou, toch geprobeerd. En daar ben ik heel blij mee. Dat bad, daar kan je vrij in bewegen. Ik kon hangen, mijn vriend was dichtbij. Dat was echt heel prettig. Maar al vrij snel voelde ik een soort pats in mijn buik. En dat waren die vliezen. Het stroomde ook gelijk eruit. Nou, dat was gelukkig helder, was allemaal mooi. De verloskundige zei toen, nou nu kom je in een volgende fase. Deze gaat wat heviger worden. Ik dacht toen wel van, oeh, ik vind het al wel vrij hevig. Maar goed, kom maar op. Dus ik ben ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren. De verloskundige liep even naar de auto om iets te pakken, denk ik. En toen werd het hevig. Dat overviel me eigenlijk wel toen. En juist omdat zij er niet was, was het een klein momentje dat ik even een soort paniek in mijn hoofd voelde. Ik dacht, oh, is dit wel normaal? Gaat het wel goed? Zo gauw zij er weer was, werd ik wel weer een stuk relaxter erin. Toen ging zij voor het eerst voelen hoe ver ik was. En ik was gelijk al 10 centimeter. Wat ik zelf ook al dacht, want ik voelde al echt druk. Ik kon eigenlijk niet persen. Ik zat al een beetje mee te duwen. Het was nog wel heel erg zoeken, die persweeën. Want dat deed wel toen dus echt wel zeer. En ik gilde er echt bij. Echt als een sirene. Ik dacht ook nog aan de buren van, oh, die horen dit natuurlijk. Wat me niet uitmaakte, dat leek me wel grappig. Maar ja... Ik zat er wel over na te denken. Ik merkte ook dat ik in deze fase eigenlijk al helemaal van de wereld was. Ik zat in mijn hoofd in een soort lege ruimte. En ik hoorde alleen maar de stemmen van mijn vriend, van mijn partner en van de verloskundige. En hun aanmoediging. En dat was zo fijn. Ik zat echt helemaal in een eigen bubbel. En ik denk dat ik door die bubbel de weeën ook aan kon. Ik kan me voorstellen als ik die bubbel niet had gehad, dat ik het niet had getrokken. Maar goed, ik had natuurlijk echt niet per se de wens om thuis te bevallen of in het ziekenhuis. Maar omdat ik nu al zover was, had ik ook niet nagedacht om naar het ziekenhuis te gaan. Ik moest er niet aan denken om weg te moeten nu. Dus eigenlijk was dit punt best wel snel. Voor mijn gevoel was het zondag, begin van de avond echt begonnen. En dit was dus ook nog zondagavond. Terwijl eigenlijk in de praktijk was ik al wel een hele dag weeën aan het opvangen. Maar vond ik dat gewoon nog niet zo erg. Uiteindelijk lukte het me ook om die persweeën goed in mee te gaan. En ik merkte dat als ik daar goed in meeging, deed het ook even geen pijn zolang ik perste. Dat was wel heel prettig. Dus ik, ja, dan kon je er iets mee gaan doen. Maar ik kon me tegelijkertijd nog niet voorstellen dat ik al bezig was. Ik was nog steeds niet echt begonnen in mijn hoofd. Toen hoorde ik de verloskundige aan Alex vragen, waar zijn de eerste kleertjes? En toen dacht ik, waar hebben jullie het over? De eerste kleertjes? Zijn we al zo ver? Ik vond het ook heel bijzonder en heel leuk, maar ik vond het best wel snel gaan. Maar uiteindelijk, achteraf gezien, werd ik best wel moe. Ik viel tijdens de persweeën ook bijna in slaap op die badrand. Ik weet ook nog dat ik daar lag en dacht, joh, nu zitten er 3 mensen, want de kraamzorg was er inmiddels ook. 3 mensen naar mij te kijken, maar ik lig hier maar te liggen in het bad. Te wachten tot de volgende wee. Voor mijn gevoel duurde dat soms heel lang. Dat zou wel niet zo zijn geweest. Maar uiteindelijk was ik al bijna 2 uur aan het persen. En toen stelde de verloskundige voor van misschien toch maar naar het bed toe. Dan kan ik je wat helpen. En toen dacht ik nog, hoe gaan we dat dan doen? Dan zit ik met, want het hoofdje zat al een beetje eruit, hè, die kwam al wel. Dan ga ik met het babytje tussen mijn benen uit het bad klimmen, wat best hoog is voor de mensen die dat bad kennen. Op zo'n verhoogd bed, wat ook heel hoog is. Ik ben best wel klein, dus voor mij was dat best een klim. Maar ja, ik vond het ook wel een grappig moment eigenlijk, om die wandeling te gaan doen. In het bed ook nog wel een paar keer geprobeerd. En toen stelde de verloskundige toch de knip voor. Ik schrok daar niet van, ik vond het wel prima. Ik had heel erg vertrouwen in mijn eigen lijf. En waarin het mij niet zou lukken, had ik ook echt vertrouwen in de verloskundigen. Dus ik dacht, als jij denkt dat dit het beste nu is, laten we dat maar doen. Dus zij heeft me verdoofd. En ik vond dat eerlijk gezegd het pijnlijkste moment van de bevalling. Omdat ze die ruimte moest maken om de prik te gaan zetten, denk ik. Ik weet niet precies hoe dat gebeurt. Maar ja, dat viel me wel even tegen. Maar goed, dat is een heel kort moment natuurlijk dat zo'n prik gezet wordt. Maar ja, toen na die knip, toen vloekte ze daar haast zo uit voor mijn gevoel. Ik had afgesproken met ze, zeg tegen mij dat ik mijn ogen open moet doen. Want ik verwachtte al dat ik mijn ogen dicht zou hebben voor de focus. Dus inderdaad, ik hoor ze allebei nog zeggen, ogen open, ogen open. Ja, dan zie je daar zo paars klein. Dan moet ik er weer bijna van uit als je erover nadenkt. Het is zo'n mooi bijzonder moment. Dan wordt ze op mijn buik gelegd en dan voel je zo'n warm babytje. Zo vertrouwd voelt het gelijk al op me. En het voelde gelijk zo logisch van, oh, jij hebt al die tijd in mijn buik gezeten. Het was een heel mooi, bijzonder moment. Toen was ik nog wel, en toen wist ik wel, het is pas af als die placenta er ook uit is, natuurlijk. Ik wilde eigenlijk de navelstreng laten uitkloppen. Maar zij raadde toen toch aan om die maar te knippen vanwege het bloedverlies. Ik had dat zelf eigenlijk helemaal niet door, dat ik zoveel bloedde. Ik was natuurlijk alleen maar bezig met dat babytje. En met het gezin wat we nu ineens zijn met z'n drietjes. Dus alles wat daaronder gebeurde was het werkveld van mijn verloskundige. Maar goed, toen kreeg ik een prik, die oxytocineprik, als ik het goed zeg, om de placenta eruit te laten komen. Zodat ze me konden helpen met het bloedverlies. Achteraf was ik van binnen ook ergens gescheurd en was, als ik het goed begreep, een adertje gesprongen, waardoor ik maar bleef bloeden. Dus toen ze de oorzaak gevonden had, toen kon ze daar ook wat aan gaan doen. Dus uiteindelijk was ik 1,2 liter bloed verloren. Maar goed, daar ter plekke merkte ik er dus niks van. En van die knip, die vond ik achteraf ook helemaal niet erg. Dus alleen die verdoving zetten vond ik vervelend. Maar die knip, ik hoor wel eens vrouwen die zich daar heel erg zorgen om maken. Maar ook nu achteraf en ook hoe het hersteld is, vind ik dat echt geen probleem meer. Ik weet ook nog dat, want we hebben het op film, de bevalling. We hadden ergens een cameraatje neergezet. Nou, echt 30 seconden of zo nadat Emily geboren was, roep ik heel blij. Oh, dit viel me zo mee, deze bevalling. Ja, ik besefte toen, ik heb echt een droombevalling gehad. Ik heb een droomzwangerschap gehad en een droombevalling. Ik heb zoveel geluk hiermee. Terwijl ik zo open stond voor allerlei scenario's, heb ik eigenlijk een heel fijn scenario gehad. Het is alleen dat bloedverlies en dan wel de knip en het uitzoeken. Het herstel vond ik wel wat zwaarder. Ik weet ook nog wel dat de kraamzorg, die doet af en toe dan controles. En ik weet nog dat ze keken naar de hechtingen en dergelijke. En dat ze, moet ik wel bij zeggen, zij heeft al jaren ervaring. En toen zei ze tegen mij iets van, dit heb ik nog niet eerder gezien. Dus toen schrok ik wel. Toen dacht ik wel, hoe erg zie ik er nu uit? Dat zag er, moet ik nu achteraf zeggen, het zag er best heftig uit. Maar het is ook echt volledig weer hersteld. Dus ik ben heel erg verbaasd hoe goed je lijf ook weer kan herstellen. Dus mocht iemand luisteren en heel bang voor zijn, het kan echt goed komen, ook al ziet het er heel hevig uit. Ja, dus toen was ze er. En toen begon dan de hele, ja, het hele gezinsleven. En ik had eigenlijk nooit verder gedacht dan die bevalling. Want dat was best wel een groot onderdeel waar ik naartoe leefde in die zwangerschap. Maar ja, en daarna zit je in de kraamweek. Ja, natuurlijk met weinig slaap en adrenaline en ontdekken van zo'n kindje wat je ineens naast je bed hebt liggen. Ik heb ook borstvoeding gegeven. Daar had ik ook onderschat dat dat best wel een project is in zo'n kraamweek. Veel meer bezig. En toen toch afkolven, bijvoeden, want ze viel best wel wat af. En het was een groter project in de kraamweek dan ik me van tevoren had gedacht. Maar tegelijkertijd, ik liet het allemaal maar op me afkomen. En de kraamzorg die wist zoveel erover. En de verloskundigen hadden ook zoveel kennis over alles. Dus ik hoorde al het advies aan en ik nam het allemaal maar gewoon op. Ik hoefde niet per se die borstvoeding te geven. Dat had ik al gezegd. Als het niet lukt, dan is dat prima. Maar tegelijkertijd, toen ze er eenmaal was, toen veranderde mijn gedachten erover. Ik wilde gewoon heel graag dat die borstvoeding lukte. En dat is gelukkig ook goed gegaan voor bijna 10 maanden. Pas mee gestopt, omdat het naar buikgriep ineens niet meer ging. Maar goed, tijdens die kraamweek, wat me dus tegenviel met het herstel ook. Als ik naar de wc moest, ik denk dat kwam door het bloedverlies. Maar ik was echt aan het hijgen en aan het bijkomen en duizelig. Terwijl het een heel klein halletje is. Dus het is een hele kleine wandeling, maar dat was al heel heftig voor me. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Dat die eerste week of die eerste paar weken was in mijn geval. Het ook zo kan zijn dat je echt moet herstellen van de bevalling. Ook al is het geen keizersnede geworden. Dat viel me een beetje tegen. Maar tegelijkertijd gebeurde zoveel in die week dat ik daar ook niet mijn focus natuurlijk op had. Maar het voelde echt alsof mijn organen eruit gingen vallen als ik opstond, zeg maar. Maar goed, helemaal hersteld, alles is goed gekomen. En ik heb wel geleerd van deze hele zwangerschap en die bevalling. Ja, vertrouwen in mijn lijf, maar ik heb eerder gezegd ook nog nooit zo erg mijn eigen lijf geaccepteerd als wat ik nu heb. Nou, niet alles hoeft mooi te zijn, maar dat hoeft ook niet. Niet alles hoef ik mooi te vinden, maar ik ben gewoon zo blij dat alles werkt en dat ik me goed voel en lekker in mijn lijf zit. Dus ik heb niet alleen een kind gekregen, maar ook een soort rust over hoe ik eruit zie en wie ik ben. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ook heb ik me nog nooit zo trots gevoeld als na die bevalling. Dat ik dit kan, dat ik mijn mindset zo goed gehouden heb, dat ik zo rustig ben gebleven, dat het echt wel een heftig iets is. En dat ik nu zo'n bijzonder, iedereen vindt zijn eigen kind bijzonder, maar dat ik nu zo'n bijzonder kind heb op de wereld gezet. Dus het heeft me echt nog meer gebracht dan alleen een kindje. Ik vind het echt een magisch iets. Ik weet nog wel, vlak na de bevalling dacht ik wel, oké, dit was heel interessant, heel boeiend allemaal. Maar de volgende keer rammen we er gewoon een ruggenprik in. Maar inmiddels, dat vergeet je toch weer na een tijdje. Dus ik denk, mocht ik ooit nog een keer kunnen bevallen, dan hoop ik dat het weer zo kan gaan als dat het nu is gegaan. Nou, inmiddels is Emily 10 maanden. Ze loopt al langs de meubels. Ze kletst voornamelijk papa. Het is echt heel gezellig. Er is echt een matchje erbij die we nu in huis hebben. Met z'n drietjes kunnen we op pad. En het lijkt wel alsof de liefde voor haar alleen maar groeit met de dag.
Dit was de podcast voor deze keer. Het blijft zo fijn en bijzonder dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open hun ervaringsverhalen met ons delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring delen in onze podcast? Stuur ons gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.